Ik wil graag iets met u lezen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. Ik heb gezocht naar een schriftgedeelte waarin alle drie de uitdrukkingen die vanavond voor onze aandacht staan te vinden zouden zijn, maar dat valt niet mee. Dit komt er wel heel dichtbij. De brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, ik lees uit de Telos-vertaling. Ik val midden in de zin in vers 12, Colosse 1 vers 12. Terwijl u de Vader dankt die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, want in hem zijn alle dingen geschapen, in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen. En door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. Na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Door hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. En u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door uw boze werken, heeft hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Er blijven voor deze laatste avond maar liefst 3 van de 12 artikelen des geloofs over. Ik lees de voorgaande er ook even bij, want die begint met het woord ik geloof en dat hebben we ook nu weer nodig. Ik geloof 1 heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. Amen. Het is natuurlijk niet voor niets dat die laatste 4 zo bij elkaar genomen worden. Ze beginnen met dat woord ik geloof. En dat is pas de 3e keer in deze hele opsomming. Het begint met ik geloof in God de Vader. En dan kort voor het einde ik geloof in de Heilige Geest. En ik geloof in de kerk, de vergeving, de opstanding, het eeuwig leven. Die 4 worden daarmee samengenomen. En als je je christelijke zegeningen zou moeten optellen, wat wij allemaal aan goeds ontvangen hebben van de Heere God, door de Heer Jezus Christus, dan zouden deze 4 een mooie samenvatting vormen. In de eerste plaats hebben we de kerk gekregen. Je zou kunnen zeggen, de kerk, de gemeente van God, dat zijn we zelf en dat is natuurlijk ook zo. Maar op het moment dat je geboren wordt in een christelijk gezin en in een christelijke gemeente daarmee ook, ontvang je ook de kerk als een geschenk. Want de kerk was er voordat u of ik er was. De gemeenschap der heiligen is ons van kindsbeen af geschonken. En ik mag het nog wel eens een keer zeggen, het is me tot dierbaar. Het is in deze gemeente en in dit gebouw dat ik ooit ben opgegroeid. En ik zal u nog 1 keer vertellen dat ik ook hier gedoopt ben, want het is nou 50 jaar geleden. Dus de komende 50 jaar zal ik er nou niet meer over praten. Maar het leek me toch wel een mooi getal om het nog eens te herdenken. Als u vraagt waar het was onder deze tafel. Maar die wordt voor de gelegenheid altijd weggenomen. 50 jaar geleden. Het was in deze zaal dat ik voor het eerst aan het avondmaal heb deelgenomen. Het was in deze zaal dat mijn vrouw en ik de huwelijksdienst mochten beleven in 1969. Dus dan heb je wel iets, niet alleen met dat gebouw natuurlijk, maar met de gemeente. Die gemeente is mij geschonken. Ik ben weliswaar in Zaandam geboren. Dat was de eerste keer dat ik de gemeente leerde kennen. Maar goed, vanaf mijn 8e jaar was het toch hier in Apeldoorn. Dat is een geschenk. Dat ontvang je, dat wordt je in de schoot geworpen. En het tweede grote geschenk is de vergeving van de zonde. Het derde geschenk is toekomstig. De opstanding van het vlees, maar het heeft ook al een tegenwoordig element. Paulus schrijft aan de Efeziërs en de Colossenzen dat wij met Christus opgewekt zijn. Dat is dan niet de opstanding van het vlees, maar wel een geestelijke opstanding die we nu al ontvangen hebben. En de vierde zegen is een eeuwig leven. Dat wordt hier als iets toekomstigs voorgesteld en we zullen straks zien dat het toch ook iets tegenwoordigs is. Wie in de Heer Jezus gelooft, zegt Johannes 3 vers 16, die heeft het eeuwige leven. Die heeft niet alleen de belofte van het eeuwige leven, maar die heeft het nu. Daar komen we straks vanzelf al op terug. We hebben de vorige maal uitvoerig mogen nadenken over wat de kerk of gemeente betekent in zijn algemeenheid en voor ons. Laten we nog eens elkaar in herinnering roepen dat het een geloofsbelijdenis is. We belijden deze dingen. Dat wil zeggen, we spreken ze uit. We betuigen het aan anderen. Het is niet een document in de eerste plaats voor onszelf. Een overzicht van onze zegeningen. Het is ook een stuk getuigenis naar de wereld toe. Een proclamatie. Dit is waar wij christenen voor staan. En nu gaat het eigenlijk pas voor het eerst ook over ons heil. Daar ging het voor die tijd alleen maar indirect over. De geloofsbelijdenis van Nicea, waar ik over een paar weken hoop te zijn als we daar met 150 EO'ers door Turkije trekken, een filmopname maken. En Nicea is een van die plekken waar ik mij op verheug, waar in 325 de waarheid omtrent de gelijkheid in wezen van vader en zoon is vastgesteld. Die geloofsbelijdenis van Nicea, eigenlijk is dat de geloofsbelijdenis die pas in 381 definitief is vastgesteld in Constantinopel op een nieuw concilie, maar we noemen dat meestal kortweg de geloofsbelijdenis van Nicea, die lijkt heel veel op die geloofsbelijdenis van de apostolische geloofsbelijdenis, zoals we die noemen, alleen is veel uitgebreider. En die zei al in het derde artikel, ter wille van ons mensen en van ons behoud is Jezus neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Om ons behoud. In het apostolicum dat zo kort en beknopt onze waarheid geeft, wordt het eigenlijk pas hieraan gegeven. Er is niet alleen maar kennis van de drie goddelijke personen, Vader, Zoon, Heilige Geest, maar we hebben persoonlijk deel aan het heil. En dat komt nu in die de laatste drie artikelen zo heel bijzonder uit. En dat begint met vergeving van de zonde. Pas geleden gaf ik ergens een seminar over het thema vergeving. En toen begon ik met de vraag te stellen, in een seminar mogen de mensen immers ook terugpraten, dat is wat anders dan een preek. En toen vroeg ik aan ze, wat denken jullie, hoort de vergeving bij het ABC van het geloof of bij het X, Y, Z? Ik geloof dat bijna iedereen zei bij het ABC. En dat kan ik ook wel begrijpen, want wat is er nou elementairder dan dat als een mens tot geloof komt, is toch een van, in het algemeen althans, een van de eerste, de grote vreugden, mijn zonden zijn vergeven. Die zijn voor eeuwig weggedaan. Die staan niet meer tussen mij en God in. Elke belemmering is daarmee verwijderd om straks bij God in de hemel te komen. Natuurlijk, in die zin hoort het bij het ABC. En toch zou het jammer zijn als u dacht dat het daar alleen maar bij horen. Er zijn van die fundamentele dingen in de Bijbel. Die zijn zo fundamenteel dat ze daardoor eigenlijk tegelijkertijd heel diep zijn. Zo diep dat ook de dingen zijn waar je de hele rest van je leven mee bezig blijft. Als iemand de Bijbel nog niet kent en we willen hem een boek aanraden om mee te beginnen, dan zeggen we het Johannes Evangelie. Want het Johannes Evangelie is in de eenvoudigste taal geschreven. Dat is onmiddellijk toegankelijk voor mensen. En tegelijkertijd is het diepste van de vier evangeliën. En als je oud geworden bent, dan lees je er nog in en je bent nog verwonderd. Dat is natuurlijk het boeiende met dat soort dingen. Net als met de Romeinenbrief. Wat is er nou fundamenteler onder de brieven van Paulus dan de Romeinenbrief? En tegelijkertijd zo wonderlijk in rijkdom en diepte. Je grijpt daar altijd weer naar terug. En zo is het met de vergeving van de zonde. En toen vertelde ik in die seminar dat Paulus maar twee keer spreekt over de vergeving van de zonde in zijn brieven. En dat doet hij precies in de meest verheven passages die hij ooit geschreven heeft. Twee van de drie. Die derde passage is Efeze 3, daar komt dat niet zo direct in voor. Maar die andere twee zijn Efeze 1 en Kolosse 1. Ik heb die passage in Kolosse 1 gelezen. Te midden van zulke heerlijke waarheden als dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat we uitverkoren zijn van voor de grondlegging der wereld. Dat we tevoren, dat is ook weer voor de grondlegging der wereld, bestemd zijn tot het zoonschap. Naar het welbehagen van God. Dat we tot erfgenamen gemaakt zijn. En noem maar op. Te midden daarvan staat in Efeze 1. Dat wij in de geliefde zoon ook de vergeving ontvangen hebben van de overtredingen. Naar de rijkdom van zijn genade. En zo is het in Kolosse 1 ook. Christus de onzichtbare. Het beeld van de onzichtbare God. Christus die genoemd wordt de zoon van Gods liefde. Christus de eerstgeborene van de hele schepper door wie God alle dingen gemaakt heeft en alle dingen bestaan in hem. Christus het hoofd van het lichaam. Hij die het begin is, de oorsprong van alles. De eerstgeborene uit de doden. Midden in deze wonderheerlijke opsomming staat dat ene zinnetje in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zon. Als dat zo is, kan Paulus nooit bedoelen dat vergeving bij het ABC hoort, voedsel voor baby's, eerste klas, en je moet nou eens een keer verder komen, tweede, derde, vierde. Als hij onze hoogste en heerlijkste zegeningen opsomt, dan staat daar ook de vergeving van de zonde tussenin. En waarom is dat nou? Als een mens tot geloof komt, dan kan hij zich geweldig verblijden in die vergeving. Maar waar hij zich over verblijdt, is ten diepste dat het probleem van de zonde weg is. Maar daarmee is nog niet gezegd dat hij gepeild heeft wat het woord vergeving inhoudt. Ziet u het verschil? Dat gaat hij pas veel later ontdekken. En daarom is het zo rijk. Je zou kunnen denken, vergeving is een soort boekhoudkundige handeling. Er staat in het grote kasboek van God een schuld. Een grote schuld. Door onze zonden. En wat doet God nu? Daar staat tegenover een geweldige prijs. En het een streeft hij tegen het andere weg. Die prijs die Christus voldaan heeft. Daardoor kan nu die schuld worden afgeboekt. Als u denkt dat vergeving een boekhoudkundige handeling is, dan hebt u nog niet het begin van de diepte ervan gepeild. Je kunt ook denken dat het een juridische handeling is. Een beetje rechter moet proberen emotioneel zo min mogelijk betrokken te raken bij de gevallen die hij moet behandelen. Hij doet een vonnis, hij doet een uitspraak en als hij ook maar enigszins bij de beklaagde betrokken zou zijn, dan is hij ongeschikt voor zijn werk. Dan moet hij een andere rechter zoeken. Zoals een medicus ook niet zijn eigen vrouw opereert. Er moet distantie zijn, afstand, anders kun je dat niet doen. Als u denkt dat dat de manier is waarop God als de opperrechter over ons vrijspraak heeft uitgesproken in de Heer Jezus Christus, dan bent u nog niet begonnen de diepte van het begrip vergeving te peilen. Het gaat hier niet om een juridisch vonnis, waarbij de rechter zo min mogelijk persoonlijk betrokken zou zijn. Integendeel, er is geen term in de Bijbel die ons een diepere blik gunt in het hart van God dan die term vergeving. Vergeving brengt ons in aanraking met al de barmhartigheid, de genade, de liefde, de goede tierenheid. Zoals het al in Exodus 34 staat en dan komt het nog een keer of zes voor in het Oude Testament. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Vergeving is iets wat diep uit het hart van God tevoorschijn komt. Want vergeving betekent dat de vader doet wat de vader in de gelijkenis van de verloren zoon deed. De jongen aan het hart drukken. De jongen dacht, aan een veel technischer gebeuren. Daarom dacht hij daarbij van tevoren, ik ga zeggen, maak mij tot een van uw huurlingen. Hij stelde zich vergeving voor als een vader die zei, nou je hebt het niet verdiend. Je bent een boosdoener. Je hebt het allemaal verbruikt, maar oké, ik strijk met mijn hand over mijn hart. Je kunt je bij de keuken vervoegen en je zult daar een bord soep krijgen. Dan was die jongen ontzettend dankbaar, want hij had honger. En hij had zelf op niet meer gerekend dan dat hij een huurling zou worden. Je hoort wel eens van die vrome mensen die ook zeggen, nou, ik ben al tevreden als ik in de hemel ergens in een klein hoekje de aardappelen mag schillen of zoiets. En dat klinkt wel erg vroom, maar het betekent alleen maar dat die mensen nog nooit een begin hebben gemaakt om het begrip vergeving te peilen. Want de vraag is niet of u daarmee tevreden zou zijn met zo'n plekje in de hemel, maar of de vader daarmee tevreden zou zijn. En de vader is pas tevreden als hij de jongen zo stevig aan zijn hart drukt dat die jongen die woorden maakt met tot een van de huurlingen niet eens meer eruit krijgt. Die worden gesmoord in het kleed van de vader. En die vader is pas tevreden als die jongen een ring aan zijn vinger heeft gekregen en sandalen aan zijn voeten en het beste kleed. En hij zal ook wel eerst stevig gewassen zijn. En hij krijgt dan de ereplaats en het gemeste kalf wordt geslacht. Waarom? Omdat die vader van vergeving een oneindig veel hogere opvatting heeft dan de jongen zelf. Wij zijn al blij dat onze zonden weg zijn, maar God is pas blij als we het beste kleed aan hebben, de mantel der gerechtigheid. Als het feest in de hemel is, over één zondaar die zich bekeert, het al feest in de hemel is. Dan denken wij natuurlijk met ons logisch verstand, nou dat moet het constant wel enorm feest zijn in de hemel, want er komen elke dag zo'n 140.000 mensen tot bekering. Nee, het gaat er juist om dat het feest is vanwege die ene die zich bekeert. Dat moet je niet optellen, vanwege die ene is de hele hemel in beweging. Want vergeving is niet een massaal collectief begrip, zoals de Surinamers misschien ooit de Nederlanders moeten vergeven voor wat ze in het koloniale verleden hebben aangedaan. Dan denk je aan niemand persoonlijk, je denkt dan aan het Nederlandse volk. Dat betekent niet zoveel. God heeft ons niet massaal vergeven. God heeft mij vergeven. God heeft jou vergeven, u vergeven, als u de Heer Jezus kent. Dat is heel persoonlijk. Natuurlijk, als wij collectief belijden, zeggen wij, ik geloof in de vergeving van de zonde. Dan zeg je niet, ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. Dat zeg je als je persoonlijk belijdt. Maar als we collectief beleiden, dan zeggen we tegen deze wereld, er is zoiets als vergeving. Waarom is dat er? Omdat er een vergevende God is. Omdat er een God is die genadig en barmhartig is, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Daarom is er vergeving. Want God is er. En zo zit God in elkaar. Vergeving van zonde is daarmee een proclamatie over wie God in zichzelf is en zoals hij zich naar ons toe geopenbaard heeft. Er is nog iets. Het is niet alleen de liefde, het is niet alleen de genade en de barmhartigheid. Ik voeg er nog één element bij. We kunnen over elk van die drie onderwerpen relatief kort spreken, maar ik voeg er nog één element bij. 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Daar komt nog een ander aspect naar voren. Vergeving is niet alleen een daad van de liefde van God. Een van de meest verrassende aspecten van het evangelie is dat vergeving ook een daad is van de gerechtigheid van God. Dat was de hele strijd van Luther. Als Luther aan Gods gerechtigheid dacht, dan kon hij zich alleen maar oordeel voorstellen. Als God rechtvaardig handelt naar de zondaar toe, dan kan hij hem alleen maar veroordelen. En een van die diepe geheimen van het evangelie is dat de vergeving juist niet alleen een daad is van de liefde van God, maar ook van Gods gerechtigheid. Want het is niet waar wat ik daarnet die zoon, die vader in de gelijkenis in de mond legde. Je hebt het niet verdiend, maar ik zal met mijn hand over mijn hart strijken. Ik zal de zonde door de vingers zien. Dat is nu precies dat wat God niet kan. God kan alles, behalve één ding, en dat is ophouden God te zijn. Hij kan niet handelen in strijd met zijn eigen wezen. Daarom kan God geen zonde door de vingers zien. Habakkuk 1 vers 13 zegt, God is te rein van ogen dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Hij kan het niet verdragen. Dat maakt die vergeving nog bijzonderder. Want het betekent dat God meer dan welk mens ook de zonde haat. Iemand schreef eens: één zonde is in Gods ogen erger dan alle zonden van de hele wereld in onze ogen zijn. En dat maakt de vergeving nog bijzonder, dat als hij zo over zonde denkt, dat hij dan toch de zondaar vergeeft. Terwijl hij toch geen enkele zonde door de vingers ziet. Hoe kan dat? Dat was de worsteling van Luther. En 1 Johannes 1 vers 9 zegt niet: als we onze zonden vergeven, God is liefdevol, genadig en barmhartig om onze zonden te vergeven. Hoewel dat volkomen juist zou zijn. Maar God is getrouw en rechtvaardig. In welke zin is God rechtvaardig als hij mij vergeeft? Om het heel goed duidelijk te maken, wil ik het zeggen op een manier die bijna een beetje oneerbiedig klinkt. Maar dan hoop ik dat het goed overkomt. Als een mens tot God komt met berouw en belijdenis van zijn zonde, zou God onrechtvaardig zijn als hij zo iemand niet zou vergeven. Dit is een van de grote geheimen van het evangelie. Want wat betekent dat? Het antwoord is in wezen heel eenvoudig. God is het, menselijk gesproken, verschuldigd aan het werk van de Heer Jezus om ons te vergeven. Stel u voor dat iemand naar de bank ging en daar een fortuin zou deponeren op een speciale rekening en erbij zou zeggen: iedere mens die aan een bepaalde voorwaarde voldoet, die mag een beroep doen op dit vermogen om daar een deel uit te ontvangen. Iemand die bijvoorbeeld in bepaalde behoeftige omstandigheden verkeert. En die bank accepteert dat wordt allemaal contractueel precies vastgelegd. En stel u nou voor, er komt iemand die aan die eisen voldoet bij die bank en die zegt: Ik wil graag daar aanspraak op maken. En die bankdirecteur zegt: nee, jouw gezicht staat me niet aan, jij krijgt het niet. Dat zou onrechtvaardig zijn. Want er wordt niks over gezichten gezegd in dat contract. Die persoon voldoet aan de voorwaarden. Het is genade dat hij die bijdrage krijgt. Natuurlijk, hij heeft het niet verdiend. Maar tegelijkertijd is het recht. De bankdirecteur is verplicht het te doen. Hij heeft zich daar contractueel toe verplicht. En ik zeg het met de grootste eerbied, ik hoop dat u dat goed begrijpt. Maar God zelf is degene die, zoals Romeinen 8 zegt, zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. God zelf heeft ervoor gezorgd dat dat deposito op de hemelse bankrekening staat. Zodat ieder die een beroep komt doen op de genadige vergeving van God, die ook krijgt. En God is rechtvaardig als hij dat doet, want hij is dat verschuldigd aan het wonderbaar heerlijke werk van de Heer Jezus. Dat zo rijk is dat elk mens die er een beroep op kan doen, het heil mag ontvangen. Dat zijn de twee grote zijden. Het evangelie vertelt ons van de vergeving van God. Maar die vergeving is een blijk van Gods liefde en het is een blijk van Gods gerechtigheid. Daarom lezen we in de Romeinenbrief, in Romeinen 1, dat in het evangelie de gerechtigheid van God verkondigd wordt. Heel veel mensen zijn onder de indruk van de liefde van God. Maar die gerechtigheid, daar zitten ze over in angst. Als van de liefde afhing, dan willen ze nog wel geloven dat er voor hen ook nog wel wat in zit. Maar als ze aan die gerechtigheid denken, dan beven ze. Dan trillen hun knieën. En het is juist Gods gerechtigheid dat hij ons vergeeft. Niet alleen zijn liefde. Het is gerechtigheid. Dat God op grond van het werk dat de Heer Jezus volbracht heeft. En ieder mens vergeeft die komt pleiten op dat werk. Want zoals in de geloofsbelijdenis van Jesaja staat: terwille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel. Het tweede thema is de opstanding van het vlees. Door die toevoeging van het vlees wordt heel duidelijk gemaakt dat het hier niet gaat over die geestelijke opstanding waar ik het straks al over had. Het gaat hier over de opstanding op, zoals men dat dikwijls aanduidt, op de jongste dag. Die uitdrukking komt van Martha uit Johannes 11. Mijn broeder zal opstaan op de jongste dag. De dag waarmee de wereldgeschiedenis eindigt. Dat is een bijzondere belofte. Waarom is dat eigenlijk een bijzondere zegening in deze 12 artikelen? Waarom is het zo belangrijk dat dat beslist bij die 12 artikelen erbij moest? Ik zal u eerlijk vertellen, voor een heleboel christenen had het net zo goed kunnen worden weggelaten. Hun hele leer der laatste dingen, die kun je op één vingernagel schrijven. Als je in de Heer Jezus gelooft en je sterft, dan ga je naar de hemel en that's it. Wat hebben ze verder nog nodig? Hun hele leer der toekomende dingen richt zich op het lichamelijk sterven en wat er daarna gebeurt. En natuurlijk is dat van het enorme betekenis. Maar dat is niet onze verwachting. Onze verwachting is niet gericht op het sterven, maar op de opstanding. Ik zeg dat met nadruk. Natuurlijk, als een gelovige zijn sterven, zijn dood nadert, dan is het geweldig, net als met Paulus, te mogen weten dat we heen zullen gaan om met Christus te zijn. En dat is verreweg het beste. Het is heerlijk om te weten voor die moordenaar in het kruis dat hij diezelfde dag nog met Christus in het paradijs zou zijn. Maar het is niet ons doel. Het is niet ons doel. Ons einddoel is de opstanding der doden. Het is mede aan het Griekse denken te wijten dat we zo denken. Want die Grieken hadden niet veel waardering voor het lichaam. En veel meer voor de ziel. Als je een gemiddelde christen vraagt wat is belangrijker, de ziel of het lichaam, dan zal 90% ook zeggen de ziel. En het is dankzij dat christelijk denken dat als we staan bij een sterven, bij een gestorven, dat we zeggen dit is vader niet, dit is slechts het stoffelijk overschot. Dat is allemaal zeer onbijbels denken, want het is vader wel. Johannes 19, als de Heer Jezus begraven wordt, dan staat er, zij legden Jezus in een nieuw graf, niet zijn stoffelijk overschot. Voor God is dat lichaam blijkbaar veel belangrijker dan het voor heel veel traditionele christenen is, die nogal meer buigend spreken over dat stoffelijk overschot, alleen al dat hele woord deugt niet. Het is een soort overschot als de eigenlijke mens vertrokken is. Waarom neemt God dan de moeite om dat lichaam weer op te wekken? Zozeer als de geest van Jezus die in hem woont, hem heeft opgewekt, zozeer zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken vanwege de geest die in u is. Romeinen 8 vers 13, vers 11. Zo belangrijk is dat voor God. Die Grieken voelden dat ook precies aan. Toen Paulus op de Areopagus stond en hij sprak over Jezus, toen luisterden ze allemaal gewillig naar hem. En totdat hij tenslotte vertelde dat hij Jezus gestorven was, maar weer was opgestaan uit de doden. Toen proesten ze achter hun handen en dachten, naar deze gekke vent willen we niet langer luisteren. Het idee dat als eindelijk de ziel zich bevrijd heeft uit het lichaam, dat die ziel dan weer ooit zal moeten terugkeren in dat lichaam. Opstanding is een dwaasheid. De oud-testamentische gelovigen zagen helemaal niet uit naar het hiernamaals. De enige keren dat ze erover spreken, zoals Job dat doet in het boek Job, dan is het een donkere, duistere plaats, dat dodenrijk waar hij maar liever niet aan denkt. Maar als ze dachten aan de toekomst, dan dachten ze aan de opstanding uit de doden. En wij zijn dat kwijtgeraakt. De Heer Jezus, hebben we gelezen in Kolosse 1, is de eerstgeborene uit de doden. En dat betekent, hij is de eerste van een hele reeks die uit de doden zullen opstaan. Herleven zullen uw doden, schrijft Jesaja. De oud-testamentische profeten hebben daarvan gesproken. De Heer Jezus spreekt over de opstanding des levens en de opstanding des oordeels. In Handelingen lezen we over de opstanding van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. De opstanding is ons doel en onze verwachting. Ook degenen die nu zijn in het paradijs, hebben niet het einddoel bereikt. Ze zijn daar ontkleed. Ze hebben het lichaam afgelegd. Dat is niet oorspronkelijk zoals God het bedoeld had. Zij wachten. Waar wachten ze op? Op precies hetzelfde als u. Zij wachten op de wederkomst van Christus, wanneer hun lichamen zullen opstaan. Zelfs van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij op dit moment wacht. In Hebreeën 10 lezen we dat hij wacht totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten. De Heer Jezus wacht momenteel. De gestorvenen wachten op dezelfde gebeurtenis, zijn wederkomst. En wij op aarde wachten. Wij wachten allemaal. Dat is een heel merkwaardig vers in Hebreeën 11, waar de Hebreeënbriefschrijver dat uitdrukt. Het is aan het laatste vers van Hebreeën 11. Daar staat in vers 40. God heeft voor ons iets beters voorzien, opdat zij, dat zijn die gelovigen uit de oude bedeling, niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. Zij rusten nog steeds in het graf, betekent dat, ik ga dat nou niet nader uitleggen, u moet dat dan maar even zo van mij aannemen uit het verband. Zij rusten nog steeds in het graf. Zij wachten nog op hetzelfde waar ze al duizenden jaren op wachten. En waarom moeten ze zo lang wachten? Omdat wij er eerst nog bij moeten komen. God heeft voor ons een heel bijzonder plan, maar onze gestorvenen wachten nu ook. We wachten allemaal. En die oud-testamentische gelovigen, Abraham, Isaac en Jacob, al die helden, die zullen de volmaaktheid pas bereiken als wij er ook bij zullen zijn. En de volmaaktheid is hier een andere uitdrukking dan de opstanding, de voleinding, de gelukzaligheid straks van het Messiaanse Rijk. Daar wachten ze op. Ze hebben nog niet het einde bereikt. Ziet u hoe goed het is dat dat hier uitgesproken wordt? We hebben een geestelijke opstanding. Maar het grote doel hebben we niet bereikt. Het grote doel is, zoals Filippi 3, vers 20 en 21 dat zo mooi zeggen. Wij verwachten, wat verwachten we daar? Dat is heel bijzonder. Wij verwachten Jezus als redder of heiland. Het is dezelfde uitdrukking, of behouder, dezelfde uitdrukking als wanneer er gesproken wordt over de behoudenis van onze ziel. De behoudenis die we nu hebben. Die hebben we te danken aan de Heer Jezus Christus. Hij is onze behouder. Maar in Filippi 3 wordt gezegd, wij verwachten uit de hemelen Jezus Christus als heiland. In welk opzicht zal hij ons dan nog moeten behouden? We zijn toch al behouden? Ja, geestelijk. Maar ons lichaam nog niet. Romeinen 8 vers 23 zegt, wij verwachten de verlossing van ons lichaam. Daar hebben we een verlosser voor nodig. Wij verwachten de Heer Jezus Christus als heiland of behouder, verlosser, redder, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Met diezelfde macht waarmee hij zal regeren over hemel en aarde. Met diezelfde macht zal hij u en mij transformeren. Paulus spreekt hier niet over de gestorvenen, maar over ons die achterblijven tot de komst van de Heer. De gestorvenen en wij, de levenden, we wachten allemaal op hetzelfde. En dat is de grote transformatie van ons lichamelijk bestaan. En hoe dat lichamelijk bestaan zal zijn, dat wordt ons zo duidelijk gemaakt. Het zal zijn in overeenstemming met zijn verheerlijk lichaam. Met de Heer Jezus was dat in twee etappes. Toen hij opgestaan was uit de doden, maar nog niet in hemel was gevaren, was het wel een nieuw en veranderd lichaam, maar het had nog niet die stralende heerlijkheid. Hij kon met de Emmausgangers oplopen zonder dat hij iets bijzonders aan hem merkte, aanvankelijk. Maar toen de Heer Jezus eenmaal verheerlijkt was aan Gods rechterhand en verscheen aan Saulus van Tarsus, was het als de zon die schijnt op de middag. Zo stralend. Paulus werd daardoor verblind. Zo zal uw opstandingslichaam zijn. Als we zullen verschijnen aan de mensen op deze aarde straks, als we met Christus regeren in het Messiaanse Rijk, dan moet dat licht eerst gedimd worden, voordat we überhaupt door sterfelijke mensen hier op aarde aanschouwd zullen kunnen worden. Want voor minder gaat God niet. Ons lichaam zal getransformeerd worden in overeenstemming met het lichaam van die verheerlijking. Dat is Gods doel. Want alles wat de Heer Jezus verworven heeft door het werk aan het kruis, deelt hij met ons. Hoort u wat ik zeg? Hij heeft oneindig veel meer verworven dan de vergeving van de zonde. Veel christenen zien dat niet. Die zijn al blij met die vergeving van de zonde. Maar dat is nog maar het eerste. De Heer Jezus heeft wel veel meer voor ons verworven. En daar hoort dit ook bij. In Johannes 3 zegt, wij zullen hem gelijk zijn. Goed, dat betekent niet dat wij goddelijk worden. Wij zullen niet binnengaan in de godheid. Wij blijven schepselen. We blijven mensen, maar de Heer Jezus is ook mens. Maar hij is ook God, dat zullen wij nooit zijn. Maar als het gaat om alles wat hij als mens geworden is. De verheerlijkte mens in de hemel. Daarvan geldt, wij zullen hem gelijk zijn. Voor minder gaat God niet. Weet u dat dat voor veel christenen een openbaring is? Ze zien wel wat de Heer Jezus voor hen gedaan heeft. Wat ze van de Heer Jezus ontvangen. Dat is al geweldig. Als je niet meer weet, dat ben je toch nog een zeer rijk mens. Maar het is het verschil tussen een miljonair en een miljardair. Als u ziet alles wat u door de Heer Jezus ontvangen hebt, bent u een miljonair. Als u gaat zien dat u in alles hem gelijk zult zijn, dan bent u een miljardair. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, zegt Johannes 17 vers 22, die heb ik hun gegeven. De heerlijkheid die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Dan staat je verstand toch bij stil. Wanneer de Heer Jezus geopenbaard zal worden, zegt Kolossen 3 vers 4, dan zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Welke heerlijkheid? Zijn heerlijkheid. Die mensen die de apostolische geloofsbelijdenis hebben samengevat, die hebben wel hun best moeten doen om het allemaal zo kort te zeggen. Dit is echt een minimumverpakking. Het is zo condens, maar tegelijkertijd als je erover na gaat denken, het zijn precies de elementen die er ook in thuis horen. De vergeving vertelt ons wat God voor ons gedaan heeft in Christus. De opstanding des vleeses vertelt ons wat God met ons doet in Christus. Hij doet met ons hetzelfde als wat hij met Christus heeft gedaan. Hij heeft hem opgewekt. Wel of wij zijn met hem opgewekt. Hij heeft hem een verheerlijk lichaam gegeven. Ook ons zal een verheerlijk lichaam gegeven worden. Zal er dan helemaal geen verschil meer zijn? Zullen we dan gelijk zijn aan de Heer Jezus? Zal er geen verschil meer zijn? Ja toch. Maar ik heb u al gezegd. Hij is eeuwig de God mens. Wij blijven alleen maar mens. We zullen met hem regeren, heb ik gezegd. We zullen koningen met hem zijn. Maar Openbaring 19 noemt hem de koning der koningen. De Heer Jezus is priester. Dus wij zullen ook priesters met hem zijn. In zekere zin zijn we dat nu al. Een heilig priesterschap, zegt 1 Petrus 2 vers 5. Gelijk aan de Heer Jezus. Alleen het verschil is, hij is de hoge priester. We zullen met hem heersen. We zullen heren zijn, maar hij is de Heer der Heren. Hij is altijd groter. We zullen geweldige macht hebben. Hij zal alle macht hebben. Maar zo kun je doorgaan. Aan hem gelijk en tegelijkertijd in elk aspect is hij groter. Gelijk en toch groter. Daarom zegt hij ook in Johannes 17 vers 22, ik heb mijn heerlijkheid aan hen gegeven. Maar in vers 24 zegt hij, ik wil dat ook zij bij mij zijn, opdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Daar gaat het over een heerlijkheid waarin hij ook dan in de eeuwigheid nog altijd groter zal zijn dan wij. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Ik moet overgaan naar het laatste, want dat is toch niet het minste. En een eeuwig leven. Wat zouden de opstellers van deze geloofsbelijdenis zich daarbij hebben voorgesteld? Het is het laatste puntje. En je kunt je toch niet anders indenken dan dat ze bedoeld hebben. Dit is het leven tot in eeuwigheid. In de uitvoerigere geloofsbelijdenis van Nicea staat dan ook. Ik geloof in het leven van de komende eeuw. Nou, dat is ook al een bijzondere uitdrukking. Want letterlijk betekent dat er deze eeuw is en de toekomstige eeuw. Dat is de eeuw van de Messias. Of de meeste christenen dat zo begrepen hebben, dat kun je een vraagteken bij stellen. Maar je hebt deze eeuw en je hebt de toekomende eeuw. En dat is de uitdrukking heel bekend in het Nieuwe Testament. De toekomende eeuw is de Messias-regering. Dat is de regering waarin de Messias over alle dingen zal regeren. Dat is nog niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is wat we duizendjarig vrederijk noemen. En daar hadden Israëlieten hele duidelijke opvattingen over. Als ze aan de Heer Jezus vragen, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven, was dat precies hun voorstelling. En volkomen terecht. Als zij dachten aan het beërven van het eeuwige leven, dan betekende dat voor hen hetzelfde als, hoe krijg ik deel aan dat Messiaanse rijk van heerlijkheid, gelukzaligheid, vrede en gerechtigheid. Dus dat is heel treffend in die geloofsbelijdenis van Nicea. Het leven van de komende eeuw. Los even van wat latere generaties daar allemaal bij hebben bedacht. Dat is het eerste. En daarom heb ik ook gelezen in Kolossen 1, want ik heb u gezegd, alle drie de uitdrukkingen komen er een beetje in voor. Dan heb ik gelezen in vers 12, God de Vader heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben van aan de erfenis van de heiligen in het licht. Dat komt heel dicht bij die uitdrukking, het eeuwige leven. Het eeuwige leven betekent niet simpelweg eeuwig voortbestaan. Dan hebben alle ongelovigen ook eeuwig leven, want die zullen ook eeuwig voortbestaan. Maar die zullen voortbestaan als doden. Als ze opgestaan zijn uit de dood, dan heten ze nog steeds doden voor de grote witte troon in Openbaring 20. De doden, kleine en de grote, stonden voor die troon. Zijn nog steeds doden, want geestelijk zijn ze dood. En als ze veroordeeld worden, worden ze veroordeeld tot de tweede dood. Dat is de eeuwige dood. Ze zullen daar bewust zijn, maar het is een eeuwige dood. Wij zullen er ook bewust zijn, maar in eeuwig leven. Zo is het algemeen ook de manier waarop Paulus erover spreekt. Het einde, zegt hij in Romeinen 6 vers 22, het einddoel waar we naartoe gaan is het eeuwige leven. Het wordt vaak vergeleken met een oogst. Als je voor de geest oogst, zegt hij in Galaten 6 vers 8, zul je ook uit de geest het eeuwige leven oogsten. Het eeuwige leven is bij Paulus de gelukzaligheid bij Christus. En dan ook heel in het bijzonder verbonden met zijn positie straks, als degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Als hij zijn Messias-regering aanvangt. Met Paulus is het dus zo, dat hij het ons zo voorstelt dat wij op weg zijn naar die hemelse heerlijkheid met Christus. Dat is voor hem het eeuwige leven. Vandaar ook dat we erfgenamen zijn in de hoop van het eeuwige leven, zegt Titus 3. Je ziet dat nog wel eens in het RD en overlijdensadvertentie staan. Deze of gene is gestorven in de hopen des eeuwige levens. Ik vraag me dan altijd af wat men daar precies mee bedoelt met dat woord hoop, maar we zullen het maar goed opvatten. De hoop van het eeuwige leven. Dan is dus heel duidelijk iets toekomstigs. En toch zie je ook al bij Paulus het besef dat het niet alleen maar iets voor straks is. Ik citeerde straks al Johannes 3 vers 16. Af en toe preek ik daar wel eens over en dan zeg ik dat is het minst bekende vers in de Bijbel. Beetje flauw natuurlijk. Maar wat ik ermee bedoel is, men leest die tekst alsof er staat, opdat een ieder die gelooft vergeving van zonde ontvangt. Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar straks naar de hemel gaat. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dat staat er niet. Er staat opdat een ieder die gelooft eeuwig leven heeft. En dan zeg ik, jullie kennen die tekst allemaal zo goed. Wat betekent dat eeuwig leven hebben? Stond er nou nog, opdat een ieder die gelooft straks het eeuwige leven zal mogen binnengaan? Dan was het nog begrijpelijker geweest. Maar wat betekent het, opdat een ieder die gelooft eeuwig leven heeft? En dan blijkt dat iedereen dat vers kent. En op dat moment met de mond vol tanden. Ja, ik ben een schoolmeester, kan het ook niet helpen. Soms moet je mensen op die manier confronteren met een leemte, opdat er een behoefte ontstaat om te begrijpen wat de heerlijke bedoeling daarvan is. Wat betekent het dat u het eeuwige leven hebt en niet alleen maar straks zult krijgen? U hebt niet alleen maar het toegangsbewijs voor het eeuwige leven. Dat staat er niet. Het is niet dat u van de week naar een voorstelling gaat waar u zich erg op verheugt en u hebt nu al het kaartje daarvoor in uw zak. Nee, u hebt het eeuwige leven zelf. Wat hebt u dan? Dat is toch een goede vraag. En het is zo belangrijk. Ik had het net over verschillende. Nee, laat ik eerst nog dit van Paulus zeggen, want dat wil ik niet kwijtraken. Hij komt er soms dichtbij als hij zegt in 1 Timotheus 6 vers 12, grijp het eeuwige leven. Dat is al een tipje van de sluier. Paulus heeft het over het eeuwige leven als een toekomstig bezit. En toch als hij zegt, grijp het eeuwige leven, dan betekent dat, probeer het nu al te pakken te krijgen. Leeft nu al alsof die heerlijke gelukzaligheid al was aangebroken. Je leeft met je voeten nog in deze eeuw, maar met je hart in de toekomende eeuw. Dat vind je vaker. Paulus zegt dat ook in 1 Thessalonicenzen 5. We leven nog in de nacht, maar we zijn zonen van de dag en we leven alsof het dag is. Dat vind je heel vaak. Wij leven als het ware een bedeling vooruit. Wij leven met ons hart al in die toekomende tijd. Dat is grijp het eeuwige leven. Laat het nu al je geestelijk bezit zijn. Leef alsof het de vanzelfsprekendste zaak van de wereld is om te leven in een wereld van vrede en gerechtigheid. Want dat is het Messiaanse Rijk. Dat betekent te midden van oorlog en ruzie zijn wij vredestichters. En we zijn het op de meest vanzelfsprekende wijze alsof iedereen niet anders voor ogen heeft en niet anders wil dan dat. Dat is leven in het licht van de toekomende eeuw. We leven in een zeer onrechtvaardige wereld. En de christenen zijn daar maar al te veel mee behept. Maar een christen die het eeuwige leven grijpt, die leeft in gerechtigheid alsof dat de vanzelfsprekendste zaak van de wereld is. Alsof voor iedereen hetzelfde geldt.
Hij leeft met zijn hart namelijk al in die toekomende eeuw. Hij grijpt het eeuwige leven door te leven alsof vrede en gerechtigheid de meest vanzelfsprekende zaken zijn die mensen betrachten in hun leven. Dat is leven met je hart in de toekomstige eeuw. Maar ik denk dat het bij Johannes nog een stap verder gaat. Kijk, Paulus behandelt, heel simpel gezegd, de vraag: hoe komt de mens in de hemel? Nou, dat kent u allemaal, hè? Dat is heel vertrouwd als je dat zo zegt. Maar Johannes, die zegt wat anders. Die zegt niet hoe komt de mens in de hemel, maar hoe krijgt God de hemel in een mens? Dat moet eventjes doordringen. In Christus komt het leven van de hemel hier op aarde. Dat vind je prachtig in 1 Johannes 1. Het eeuwige leven dat bij de Vader was in de persoon van Christus. Want in hoofdstuk 5 vers 20 zegt van Christus, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dus hij is het. Hij is uit de heerlijkheid van de Vader neergedaald op aarde. En terwijl Paulus bezig is met de vraag, hoe gaan wij straks dat eeuwige leven binnen, behandelt Johannes de vraag, hoe kan dat eeuwige leven nu in ons komen? En dat is het antwoord is door het geloof. Door het geloof komt het leven van de hemel al in ons binnen. Wat betekent dat nou? Wat moet ik daarmee? Nou, er zijn een paar dingen waar Johannes dat heel concreet maakt. In Johannes 17 vers 3 zegt de Heer Jezus, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Eeuwig leven is kennis. Niet intellectuele kennis, niet kennis in de zin van informatie, maar kennis in de zin van relatie. Zoals de eerste keer dat kennen in de Bijbel staat, Adam kende zijn vrouw. Dat betekent hij had gemeenschap met zijn vrouw. Kennis in de zin van relatie, van gemeenschap, van intimiteit. Eeuwig leven is de intimiteit met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Daarom zegt diezelfde Johannes in 1 Johannes 1, dat eeuwige leven is ons geopenbaard. En dat schrijf ik jullie opdat jullie ook met ons gemeenschap zouden hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En dat is wat de hemel is, lieve mensen. De hemel is het ingevoerd zijn in de wonderbare eeuwige gemeenschap die er was tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Daar deel aan hebben. Johannes 17, in de laatste verse ervan beschrijft de Heer Jezus dat op wonderheerlijke wijze. Want het vaderhuis is de plaats van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Van de drie eenheid. Met al de kennis en intimiteit en gemeenschap. Het leven, de heerlijkheid die er allemaal bij horen. En waar wij in gevoerd zijn. We hebben zo oneindig veel meer dan de vergeving der zonden. Daarom is de laatste klaroenstoot van deze geloofsbelijdenis het eeuwige leven. En niet alleen als iets toekomstigs. Het leven van de hemel is al in mij. Want de hemel is niets anders dan de eeuwige gemeenschap en heerlijkheid van de drie goddelijke personen. En in die gemeenschap ben ik zonder God te worden ingevoerd. En u. Opdat zij ook in ons één zijn, zegt de Heer Jezus in Johannes 17. Dat is het eeuwige leven. Ik ga het eeuwige leven tegemoet wanneer ik letterlijk de hemel inga. Maar intussen is die hemel al in mij gekomen. Want als je in de Heer Jezus gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Dan heb je deze kennis, deze relatie, deze intimiteit met de Vader, de Zoon en de Geest. Wat wil je nog voor hoger voorstellen? Voor zoveel mensen is het al een heerlijke, wondere ontdekking. Dat ze in Christus vergeving van de zonde hebben. Soms denk ik wel dat als mensen zo lang tobben met de vraag, zijn mijn zonden nu echt vergeven? Dat ik denk, oh, ik ben daar een beetje ongeduldig van nature. Dan denk ik, ach mensen, schiet toch op, want als je dat eenmaal weet, dan komt er nog zoveel meer. Jullie zijn bezig met het eerste punt en daarna komt er nog zoveel meer moois dat je ook allemaal ontvangen hebt. En jullie weten dat nog niet. Jullie weten het nog niet. We zullen hem gelijk zijn. We hebben het eeuwige leven. Wij zijn ingevoerd in de gemeenschap van de Vader en de Zoon. Dat gaat zo ver uit boven de vergeving van de zonde. In dat opzicht is dat inderdaad het ABC. En is het eeuwige leven het X, Y, Z. Ik zou niet weten een begrip in het Nieuwe Testament dat hoger is dan dat. Of het zou moeten zijn die geestelijke zegening in de hemelse gewesten waar Paulus het over heeft in Efeze 1. Maar dat is in wezen precies hetzelfde. zou niet weten hoe je dat beter moest omschrijven dan het eeuwige leven. Wij zijn, zegt 1 Petrus 3, tot God gebracht. En heel simpel, het is niets anders dan de Vader in de gelijkenis die zijn armen slaat om de Zoon. En die hem laat voelen niet alleen maar dat zijn zonden vergeven zijn, maar dat die Zoon als Zoon geaccepteerd is. Als Zoon hersteld wordt in al zijn rechten en heerlijkheden. Want wij kunnen nog zo bescheiden denken over onze verlossing, maar God wil niet met minder toe. God wil de mensen hebben met wie hij tot in eeuwigheid gemeenschap zou kunnen hebben. Aan wie hij zijn liefde kwijt zou kunnen, maar ook mensen die door de kracht van de Heilige Geest hun liefde aan hem kwijt kunnen. En die gemeenschap met hem zouden hebben. En daar kunnen we hier op aarde al mee beginnen. Daarom prijzen we hem niet alleen voor de vergeving. Maar we prijzen hem voor de gave van het eeuwige leven. En ten diepste, zoals gezegd, is dat een persoon, de Heer Jezus zelf. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. Hij is dat alles in zijn persoon. Daarom zou ik heel simpel kunnen zeggen, uiteindelijk... betekent dat alles wat we in deze geloofsbelijdenis met elkaar hebben uitgesproken overdacht. En slotte in die ene persoon over wie het meest gaat hier. In die ene persoon wordt samengevat. Die ene persoon die beslag legt op onze harten. En die de inhoud van ons leven gaat vormen. Want hij is het eeuwige leven. Om hem gaat het. Wie zijn geloof belijdt, belijdt uiteindelijk hem. Daarom komt aan het einde alle lof toe aan de Vader, aan de Heilige Geest. Maar op dit moment even heel in het bijzonder aan degene die wij belijden als onze Heiland, onze Heer, onze Verlosser, Jezus Christus. Geprezen zijn naam. Amen.